NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante zaken. Deze uitzending is de derde in een serie over het omgaan met tegenslag en verandering in je leven na een ernstige ziekte of grote fysieke ingreep. Vandaag praat ik met Pieter Broertjes, voormalig burgemeester van Hilversum. Hij werd 5 jaar geleden getroffen door een acute hersenontsteking die hem bijna het leven kostte. Ik ging bij hem op thuisbezoek en sprak met hem over boosheid, acceptatie, aanpassing, confrontatie en nog veel meer.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Pieter, het is al bijna 5 jaar geleden dat jij ziek werd en werd getroffen door een hersenontsteking. Ja. En 4 jaar geleden dat je met pensioen ging als burgemeester van Hilversum. Heel veel veranderingen. Hoe gaat het met je?
Vandaag wel goed. Ik vind het leuk om dit gesprek te voeren. En dan voel ik wel weer energie in mijn lijf komen. Maar er zijn ook wel dagen dat ik minder energie heb. En dan heb ik het minder naar mijn zin.
Ja, die energie is een kwestie. Je zei ook een tijd geleden al, eigenlijk een half jaar nadat je ziek werd, van ja, ik heb soms wel gaten in mijn geheugen. Ja. Hoe is het met je geheugen?
Nou, dat is nog steeds zo. Dat ik soms dingen kwijt ben. Dat ik denk, god, ik weet me niets meer van te herinneren. Maar daar leer je ook mee leven, mee omgaan door te vragen, meer te vragen dan je gewend bent. Mijn vrouw zoekt alles makkelijk op internet, dus dat scheelt ook enorm. Daar ben ik zelfs nog weer niet zo slim in dat internet. Dan merk je ook dat als je geen burgemeester meer bent, en ook daarvoor was ik hoofdredacteur van de Volkskrant, zoals je weet,
ja,
ben ik altijd natuurlijk geholpen met dit soort dingen. Van, dat doen wij wel, dat hoef jij niet te doen. Concentreer jij je maar op de hoofdzaken. En als je dan eenmaal losgelaten wordt door iedereen en je zit thuis en dan denk je, die computer, hoe gaat dat ook alweer? Hoe printen maken? En alle dingen die je nodig hebt om te kunnen functioneren op niveau waar ik gewend was. Dat kost een ontzettend veel energie ook. Nou, en als je dan minder energie hebt, dan ben je aan het eind van de dag behoorlijk afgepeigerd.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, ter geruststelling, als je dat allemaal niet gehad had, dan was het ook wel een beetje gebeurd.
Ja, ja. Maar zo'n hersenontsteking is ook wel bizar, want dat had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Het is een vorm van pech, zoals de huisarts zei. Maar het speelt zich af in je hoofd en dat kan je dus niet zien. Als je een wond hebt op je lijf, dan kan je kijken of wanneer het genezen is. Maar dat hoofd, het is toch de machinekamer waar van alles vandaan komt.
Ja.
Dus je wordt opeens geconfronteerd met, ik heb wel eens een keer in het begin van die ziekte, heb ik de verkeerde benzine in mijn auto gegooid. Hoe ik het in godsnaam voor mogelijk hield, weet ik niet. Maar het gebeurde gewoon. En zo zijn er meer van dat soort incidenten waar je onzeker van wordt. Dat je denkt, nou, kom op, blijf nou even bij de les. Mijn oriëntatievermogen is ook een beetje aangetast. Dat was nooit heel sterk, zegt mijn vrouw dan. Want zij vond altijd de weg en ik niet altijd. Maar het is nu echt slecht. Dus als ik niet weet waar ik naartoe kan rijden, dan doe ik het liever niet. Nou ja, het kwam allemaal tegelijk. Hè? Het was en mijn baan hield op.
Ook.
En ik werd ziek en ik had net natuurlijk die corona overleefd.
Ja.
Dus een beetje aan het eind daarvan kreeg ik dit. En nou ja, daar heb ik keihard voor gewerkt. Dat waren natuurlijk waanzinnige dagen. Je deed dubbele taken, want je was burgemeester, maar ik was ook nog voorzitter van de regio Gooivecht. En ik wilde het allemaal goed doen. Achteraf heb ik wel daarvan geleerd dat ik toch meer verantwoordelijkheid had moeten delen. Dat ik toch nog meer had moeten vragen, jongens, help me even. Maar ik was zo, ja, hoe zeg je dat, verantwoordelijkheidsgevoel was zo hoog of ambitieus. Ik wilde het allemaal zelf goed doen. En dat betekende soms idiote dagen waar je van die ellendige gesprekken had met de computer. Soms 8 per dag. Nou ja, dan was je echt afgeknoeid.
Helemaal kapot.
Dus en dat hield allemaal opeens op. Ik heb wel eens gedacht toen ik dit gesprek voorbereid, het is een soort resetten wat ik heb meegemaakt. Gewoon opnieuw je uitvinden.
En je ging nog een keertje verhuizen.
Ja, ook.
Zei altijd, ik woon op kamers in Hilversum.
Ja, ja, ja.
En nu,
toen was je opeens veel dossiers, hier. Want ik bewaar altijd alles in mijn leven. En mijn vrouw zei, die hier was blijven wonen in Maarsen. We zagen elkaar dan in de weekends, maar door de week. Zij werkte in Amsterdam, wilde ze graag hier blijven. Het is ook een prachtig huis, dus aan de Vecht. Maar ze zei, die troep van jou uit Hilversum, die komt niet allemaal dit huis in. Want dan kunnen we de deur niet meer open doen. Dus ik heb dat allemaal uitgezocht. Dus het was best inspannend. Heeft dat resetten ook wel mee te maken. Dat je opnieuw moest jezelf uitvinden. Nieuwe doelen stellen. Ik heb natuurlijk in mijn leven, ik heb 2 belangrijke banen gehad in mijn gevoel. En ook niet veel meer. Dat is de Volkskrant en dat is Hilversum. En dat waren grote doelen. Het mooi maken, het beter maken, leefbaarder maken van Hilversum. Interessant te maken van de Volkskrant. De beste krant van Nederland van maken. En nu moet ik kleine doelen stellen. Dichterbij. Ik ben nu voorzitter van de Vechtplassencommissie.
Dat is een grote verandering.
Dat is een enorme verandering. Ja. En dat kost tijd.
Maar je vindt het wel leuk.
Ja, ik ben graag bezig. Ik voeg graag iets nuttigs.
Ja.
Dus daar ben ik ook op zoek naar. Maar ik moet ook veel meer rekening houden met die ziekte die mij getroffen heeft.
Ja. Je zei net, achteraf is dat misschien allemaal wat te veel geweest. Laten we even teruggaan, hersenontsteking. Ik weet niet of iedereen weet wat dat is.
En ik wist het ook niet, het encefalitis. Het is een ontsteking die virus of bacteriën, ben ik even kwijt.
Virus.
De virus die de weg naar mijn hersenen heeft gevonden. Ja, waardoor we op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. En daar word je meteen doodziek van. Ik kreeg hoge koorts, 40 graden meer. Ik begon een beetje wartaal te spreken. Nou, dus mijn vrouw die was gealarmeerd en zijn we toen naar de huisartsenpost gegaan. En die zei meteen van, je moet naar het ziekenhuis en er is iets aan de hand. Ze dachten toen ook nog dat ik corona had, dus dat was nog een beetje verwarrend. Ze konden het eerst niet vinden. En toen bleek het uiteindelijk in mijn hersenen te zitten, wat niet de eerste veronderstelling was, want ja, dat komt niet zoveel voor.
Kan dat iedereen treffen?
Ja, dat kan iedereen treffen. Het is pech, zoals de huisarts zei, het is gewoon pure pech.
Ja. Ja.
En heeft het te maken met het harde werken? Ja, sommige mensen zeggen van, je hebt misschien hier toch over de kop gewerkt. Mijn weerstand was daardoor misschien wat afgenomen. Maar de huisarts heeft dat nooit bevestigd. Die zegt, dat kan ik niet. Er zijn geen bewijzen voor dat nou jou getroffen heeft. Dus het is toch een vorm van geweest van pech. En dat kwam allemaal tegelijkertijd.
Nou, dat is ook wel belangrijk dat een huisarts dat zegt, want dat zou nog een extra complicatie zijn als je enigszins het idee zou hebben van, wat had ik maar. Maar dat,
nou ja, wat ik
het
nu
kan
wel,
echt iedereen treffen.
Ja, het kan iedereen treffen. En wat ik wel merk, dat het gevolg daarvan is wel dat je, wij maken natuurlijk, ik ook, jij ook, idioten lange dagen. Je stapelt maar de ene afspraak naar de andere volgende afspraak. Spreekuur, een half uurtje, tandartsen spreekuur noemde ik wel altijd op maandag.
Ja.
En de agenda zat altijd bamvol. Mijn vrouw was altijd weer. Is het mogelijk dat je dat gevonden hebt na de Volkskrant, waar ik ook een drukke baan had als hoofdredacteur? Dat de burgemeenschap, dat was zo mogelijk nog
drukker.
Nog drukker en altijd aanstaan, zoals het heet tegenwoordig.
Ja.
Dat houdt dan opeens op. En daar moet je je toe verhouden.
Ja, en jij hebt ook eens een keer gezegd, ik heb huiswerk gedaan. acceptatie is eigenlijk de kern van de genezing. Nou ja, dat ligt er een beetje aan wat je hebt. Kijk, een verloren ledemaat, die komt niet meer terug. Maar het accepteren, dat is aan de ene kant het accepteren dat je die ziekte hebt, maar niet te veel, want je bent ook niet achterover gaan leunen.
Nee.
Je hebt van alles ondernomen om weer te herstellen.
Ja.
Kan je daar wat over
zeggen? Dat
is het
gevecht geweest van de afgelopen jaren. Ik schrik eigenlijk van dat je zegt alweer 5 jaar geleden. Ik had het korter gedacht, maar het is dus alweer 5 jaar geleden. Dus ik ben al 5 jaar bezig. In het begin had ik geen acceptatie. Toen zei mijn behandeld arts, een psycholoog, een vrouwelijke psycholoog in het herstelcentrum, wat ik na het ziekenhuis in Utrecht nog geweest ben een aantal weken. Die zei, nou, meneer Broertje, je hebt zich nu al een paar maanden verzet tegen deze ziekte. Dan wou ik u toch vriendelijk verzoeken om daarmee op te houden en te accepteren dat dat voor de rest van uw leven bij u hoort. Nou, dan kromp ik al in elkaar, denk ik, dat zal toch niet waar zijn. Zegt ze, hoort u me goed, het blijft bij u en u moet het aanvaarden. En als u dat niet doet, dan staat uw eigen herstel in de weg. Dat is een belangrijk zinnetje, want ik dacht, ja, dat wil ik natuurlijk niet, want ik wil herstellen.
Ja.
Ik wil weer de oude Pieter worden. Nou, daar ben ik inmiddels wel vanaf, want dat lukt niet meer. Dat is dat resetten eigenlijk, dat je zegt, je moet toch je opnieuw uitvinden eigenlijk. En dat kost tijd en dat kost. En in het begin heb ik me daar enorm tegen verzet. Ik werd ook onder andere genomen door een man die mij trainde. Want het was ook.
Precies.
Je moet je brein fit houden, krijgen, maar je lichaam ook, dat is belangrijk. En ik had natuurlijk, ik deed wel eens wat als sport, maar ik had er nooit zoveel aandacht voor. En nooit zoveel tijd voor. En dat heb ik nu veel meer. Ik ga 2 keer in de week ga ik een uur krachttraining doe ik onder de leiding van een personal trainer. Nou, dat is heel belangrijk. Heb ik vanmorgen ook nog weer gedaan. En ik squash af en toe nog met jongens die dat leuk vinden om tegen mij. En dan win ik af en toe een partijtje. Nou, dat vinden neurologen fantastisch dat ze dat horen. Van blijf daarmee door zolang je het kan.
Ja.
Want dat is heel belangrijk.
Ja, want dat heeft het jou gebracht. Je bent intensief gaan trainen. En een gezonde geest in een gezond lichaam.
Gezond oud worden.
Was het idee. En wat brengt het je dan als je zoveel gaat? Wat levert het op?
Nou ja, toch, het helpt die acceptatie, omdat je dingen gaat doen niet die je per se kan. Want dat vergaderen dat blijf ik natuurlijk doen, omdat ik voorzitter van die vechtplassencommissie ben geworden. Maar ik doe ook leukere dingen te oppassen op mijn kleinzoon.
Voorlezen van je kleinzoon?
Voorlezen van mijn kleinzoon. En er was een onderzoek onlangs geweest, 2 maanden geleden, in Tilburg. Die zegt dat het oppassen is heel goed voor de oudjes. Goed voor je brein. Dat blijkt wetenschappelijk bewezen te zijn. Het is goed voor je hersenen. Dus dat is voor mij een teken om het nog meer te doen. Ik doe het elke week. Mijn vrouw doet het ook. En daar geniet ik enorm van. Dus andere dingen doen die je leuk vindt. Dat is ook belangrijk.
Ja.
Dat is ook het advies.
Ja,
als je dan, je hoeft niet stil te gaan zitten, dan kan ik toch niet. Dus ik doe veel meer. Dus wat vind ik leuk? Koken. Dat deed ik ook vroeger wel, maar dat doe ik nu ook zeker. Voor mijn kleinzoon, voor mijn zoon die niet altijd aan koken toekomt. Omdat hij dat kleine mannetje heeft en omdat hij ook zijn werk nog heeft. Veel meer lezen, gewoon weer boeken lezen. In de tuin werken. Nou, sport hebben we het over gehad. Af en toe wat opschrijven. En dat zijn toch dingen die ik vroeger in de marge deed van mijn bestaan. En nu is het mijn hoofd.
Ja.
Nou, dat is ook wel wennen. Want je voelt je toch minder nuttig. En ik heb nou eenmaal een groot verantwoordelijkheid. Ik vind dat verantwoordelijkheid dragen. Er zijn mensen die met pensioen gaan die zeggen, ik ben dolblij dat ik er van af ben. Maar bij mij is het nou echt net andersom. Ik vind die verantwoordelijkheid dragen heb ik altijd met heel veel. Ik heb het altijd gezocht. Als journalist heb ik gezocht bestuurlijke ervaring op te doen. Chef van een afdeling geworden. Chef van een redactie geworden. Hoofdredacteur geworden. Omdat ik die verantwoordelijkheid juist prettig vind. En die mis ik natuurlijk wel, want ik ben veel minder verantwoordelijk voor de dingen.
Even nog terug naar die herstelperiode. Hè?
Ja.
Want je zei, je hebt getraind, je hebt een personal trainer. Gedragstherapie. Het lijkt mij niet makkelijker om jou te coachen.
Nee, dat is het.
Was dat voor jou moeilijk om een therapeut te vinden of een begeleider waar jij ook vertrouwen in had?
Nee, dat heb ik uiteindelijk gevonden. Dat was vaak een gevecht. En
ja.
Dat ging niet altijd zachtzinnig toe. Maar die was wel in staat om mij in het gareel te krijgen. En te zeggen, Pieter, die oude Pieter, die is weg.
Ja.
Die bestaat niet meer. Maar er komt nog bij, en dat is een beetje de cliffhanger van dit gesprek. Ik heb ook nog de prognose van Parkinson gekregen. Halverwege dit herstelproces. Want de personal trainer die vond mij toch een beetje verstijven. En die zei, je gaat niet vooruit. Terwijl we toch zo trainen en hun best doen. En toen zijn er toch nog weer foto's gemaakt en ben ik naar de neuroloog gegaan en die ontdekte dat ik
Parkinson
heb. Ja, nou heb ik niet die trilvariant, dus dat godzijdank. Dus je ziet het, het is eigenlijk een onzichtbare sluipmoordenaar.
Niet te zien aan je.
Nee, het is niet te zien dus.
En A heeft niks met B te maken. En
dat heb ik ook gevraagd natuurlijk,
ja.
Maar ze zeggen van niet. Dat
nee.
Is tweede keer pech, zei de huisarts.
Zo, en wat merk je er echt van?
Nou ja, toch die verstijving, dus dat herstelproces wat door die encefalitis ook al nodig was, dat is nu extra nodig, het fit lijf en een fitte geest. Omdat die Parkinson dat ook natuurlijk een beetje van binnen, het is een chronische ziekte, ook een hersenziekte. En het komt tegenwoordig veel meer voor dan 10 jaar geleden. Ik had er nog nooit zo van gehoord. Niemand, en nu merk ik het in mijn eigen familie ook, dat het meer opkomt. Het zou iets te maken hebben met hoe we leven, hoe we eten. Nou, ik ben geen op het boerenland schijnt het meer voor te komen dan in de stadsomgeving. Nou, ik heb altijd in de stadsomgeving gewoond. Maar goed, ik heb het wel. Dus het zet je ook een beetje achterop. En dus het is alleen nog maar meer nodig dat ik me moet verhouden tot die hersenziekte, dat ik dat herstelproces de ruimte moet geven, door dat is jouw woord, door te accepteren dat het bij me hoort.
Pieter, we hadden het net over resetten. En ik moest opeens denken aan een computer of zo die je reset. Dan trek je even de stekker eruit en dan doe je hem er weer in.
Ja.
En dat is in feite bij jou ook gebeurd.
Precies. En dat eruit trekken van die stekker, daar moet je even over nadenken. Maar dat je dan opnieuw begint en dat je, eigenlijk wat ik zei, nieuwe doelen moet stellen. Jezelf opnieuw uit moet vinden. En wat ook belangrijk is, weer comfort zoeken. Want dat is ook, moet ik nog even uitleggen. Ik vond comfort in mijn werk. Als je een buurt wat fraaier maakt en wat leefbaarder maakt en veiliger maakt. Nou joh, de mensen vallen je om de hals. Dus dat comfort wat ik daaruit ontleende. Dat ze zeiden wel eens van, je moet niet zo hard werken. Maar ik vond het heerlijk.
Hoe zit het met de leenhond eigenlijk?
Ja, die is weer een deurtje verder.
Oh, die is weer een deurtje verder.
Ja. Want nou ja, omdat ik, dat was misschien het begin ook van mijn ziekte, dat ik die kracht verloor. Want ik was 10 kilo afgevallen en ik had natuurlijk een hoop kracht verloren in die weken dat ik in het ziekenhuis lag. Dus ik maak nu het gebaar van een hond die zo je door de straten sleurt. Nou, dat was in dit geval. Ik werd hem niet de baas, dus ik heb hem weer, hij is weer een deurtje verder gegaan.
Oké, hij is weer verder.
Ik zou het dolgraag willen, een hond, maar het kost ook weer tijd en energie. Dus we hebben het voorlopig nog niet gedaan.
Er zijn een heleboel andere dingen, hè, wat je allemaal al noemde. Maar je bent ook gaan schrijven. Hè? Je schreef die berichten uit de martelkamer. Ja, ja, dat schreef je eigenlijk al heel erg in het begin, toen je met die training bezig was.
Ja, om dat gevecht van de Pieter 2.0 die moest ontstaan. Ja. Om dat te beschrijven waar ik me eerst tegen verzette en later toch me accepteerde. En ik ben nu ook weer bezig met mijn levensverhaal aan het schrijven. En wat ik heb meegemaakt met die twee banen waar we het net over gehad hebben. En dat vind ik leuk. Dat schrijven is ook een beetje therapeutisch.
Ja.
Daardoor krijg je ook meer greep op. Dat is ook nog wel een belangrijk verschil met vroeger. Vroeger had ik veel controle. Ik kreeg mijn agenda's op maandag van mijn secretaresse. Dit moet u de hele week doen. Nu is die agenda leeg. Dus ik moet zorgen dat ik zelf controle weer krijg. Want anders dan doe je maar, dan weet je niet. Dat heb ik nodig. Ik heb een controlfreak. Of te beginnen voor mezelf. Nou, en dat is ook een proces wat je moet leren. En nu begin ik langzaam toch dingen te ontwikkelen, een nieuwe agenda te maken. Een agenda die bij dit leven past, waar ik toch ook wel denk, omdat mijn vrouw dat ook voortdurend zegt, geniet er ook van. Als je dat eten maakt voor je zoon of voor je kleinkind, dat is belangrijk, of als je in de tuin werkt.
We gaan nog even terug naar die herstelperiode. Ja, dat loopt eigenlijk door, hè, want daar ben je nu nog mee bezig.
Ja, daar ben ik nog mee bezig.
Maar je zei ook, de sociale omgeving is ook verschrikkelijk belangrijk.
Ja.
Je gezin.
Nou ja, en mijn contacten, dat zal je misschien verbaasd, maar ik heb toch best nog wel contact ook met de Volkskrant. Dus ik heb er ook wat vriendschap aan overgehouden, die zie ik nog steeds. Maar morgen bijvoorbeeld, deze dagen, ga ik nog naar de hoofdredactie van de Volkskrant. Die hebben me uitgenodigd voor een lunch, omdat ze weten dat ik zo betrokken ben. Omdat ze laatst een nieuwe rubriek hebben geopend op digitale rubriek. En ik was de eerste die om 7 uur 's morgens zei, wat een fantastische rubriek. Dat vonden ze fantastisch. Dus ze dachten, nou, zullen die man nog eens een keer vertellen hoe het met de krant gaat. Ik vind het ook leuk om te weten hoe het met de Volkskrant gaat. Dus dat laat ik me graag informeren door de hoofdredacteur.
Ja, nou, het is fantastisch. Het zegt ook heel veel over jou, dat ze überhaupt nog zin hebben om je te zien. Hè? Ja, mensen zijn toch erg op je gesteld. En dat geldt voor Hilversum natuurlijk ook.
Ja.
Dat heb je ook gezegd. Nou, dat je ongelooflijk veel kaarten en berichten kreeg toen je ziek werd.
Ik heb boven nog een doos staan.
Dat is ook heel mooi als je het even niet meer...
Mijn vrouw zegt wel eens, als je het even niet meer ziet.
Ja.
Als je een beetje sommere bij hebt. Dan zegt ze, ga maar naar de markt van Hilversum toe. En daar word ik herkend. Dan vliegen mensen om mijn hals. Oh, wat leuk om u weer te zien.
Ja.
En dat moet ik ook weer niet te vaak doen. Maar
maar het helpt wel.
Ik begin de dag elke ochtend met het lezen met de Volkskrant en de NRC. Ja. Tegenwoordig ook in de ochtend.
Ja.
En ik doe het met heel veel plezier.
Maar dat kan niet. Dat kon niet om 5 uur. Jij zei dat je altijd om 5 uur opstond.
Hij wordt hier in Maarsen nog steeds om 5 uur in de krant. En toen kwamen die jongetjes natuurlijk om geld met oud en nieuw.
Ja.
En toen zei ik, ben zo blij dat jullie die krant zo vroeg in de bus stoppen. Dat vind ik heerlijk, want ik ben altijd vroeg. Ja, zeggen ze, u bent toch de oud-hoofdredacteur van de Volkskrant?
Oh.
Nou ja, ik zei, hoezo? Ja, dat hebben we opgezocht. En we weten dat u graag vroeg de krant leest. U bent de eerste in Maarsen waar we de kranten
lezen. Echt waar? Oh, wat leuk.
Dus die lijntjes hou ik wel vast.
Ja, tuurlijk. Dat is ook, denk ik, heel belangrijk.
Waar het voor mij belangrijk is, dat doe ik dus wel. Dus die oude Pieter, die komt niet meer terug. Maar dit zijn wel elementen die er nog bij horen.
Als je nu dat allemaal zou moeten samenvatten, hè, hoe je die acceptatie hebt vormgegeven, dan komt dat eigenlijk neer, wat jij zegt, op het eerst maar accepteren dat het er is.
Ja.
En je moet je lichaam gezond houden. Ja. Dat is wat je heel sterk gedaan hebt.
Ja, dus veel energie daaraan besteden, veel tijd aan besteden, veel meer dan ik ooit gewend was. Maar ik merk het positieve resultaat daarvan. En dat houdt me toch op de been, letterlijk. Dus dat doe ik ook. Ik squash ook nog af en toe en ik win er af en toe een partij tegen jongens van 30, 35.
Ja.
En die zeggen dan, je hebt goede pillen. Dat heeft natuurlijk met die Parkinson te maken. Nou ja, die Parkinson is ook een lelijke, onzichtbare sluipmoordenaar. Want die is er wel, maar je ziet hem niet. Ik heb niet die trilvariant, gelukkig, godzijdank. Want dat maakt het nog ingewikkelder. Maar hij is wel in je lijf chronisch en het is, komt ook uit je hersens voor. Dus daar moet je toch iets, daar moet je iets mee. En
daar moet je je toe verhouden,
daar moet je je toe verhouden en dat kost allemaal tijd. Maar dat lukt steeds beter. Dus dat is de korte samenvatting. Dat als die acceptatie er eenmaal is, dat het bij me hoort, dan kan je er ook wel weer een positieve draai aan geven. Dat je zegt, nou ja, het hoeft niet altijd slechter te zijn. Ja, het verschilt per dag.
En is er ook iets over de toekomst gezegd? Hoe ontwikkelt zich dat? Weet je dat?
Nou ja, die hersenontsteking die is natuurlijk gestopt, want dat virus is teruggedrongen. Maar die heeft natuurlijk wel wat schade achtergelaten. Dat zijn die gaten in mijn geheugen, waar je het eerder over had.
Ja.
Maar verder is dat wel, daar heb ik me op een goede manier heb ik me daartoe kunnen verhouden tot die ziekte. Parkinson is veel ongrijpbaarder en onzichtbaarder, die is chronisch. Het wordt nu ook, er is nog steeds geen pil die je tegengaat. Dus het is alleen maar remmend. Ik heb wel wat medicatie om het proces te remmen. Dus de neuroloog is heel tevreden dat het stabiel is eigenlijk op dit moment. En wat jij zegt, je ziet het eigenlijk niet. En ik heb geen last van uitvalsverschijnselen, godzijdank. Maar je weet nooit helemaal wat je nog te Ik heb wel eens gevraagd aan, wat is nou, welk toekomst kan ik mijn rekening houden? Ze zeiden, nou dat weten we niet, want het is bij iedereen verschillend. Het valt bij iedereen weer anders uit. Dus dat is toch een kwestie, dus onzekerheid. Nou, daar kan ik niet zo goed mee omgaan, nee. zoals je inmiddels weet. Dus dat is nog wel een, dat hangt een beetje boven de markt.
Ja.
Maar als ik maar fit blijf en gezond leven, gezond eet en bewegen.
Is daar veel in veranderd in je eetgewoonte? Of ik weet helemaal niet of jij alcohol dronk of überhaupt
alles
niet.
Alles met mate.
Alles met mate, ja.
En dat is eigenlijk niet,
dat is niet veranderd.
Ik let er nog iets meer op.
Ja.
Dat je gezond eet.
Ja.
Maar want als burgemeester word je natuurlijk wel af en toe. Maar ik woog wel veel meer kilo's dan ik nu weeg. En dat vind ik alleen maar fijn. Want
tuurlijk.
Hoe minder, hoe beter.
Dat sport ook makkelijker.
Dat sport ook precies.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Er zijn kleine dingen waar je nu plezier in vindt. Dus dat is al een hele grote stap voorwaarts. Denk je ook wel eens verder in de toekomst van ik wil nog dit of ik wil nog dat?
Ja,
of
je voor mensen een steun kan zijn. Dat was ook zo leuk, even een zijpad. Maar die reacties die ik kreeg op mijn ziekte, dat was zo hartverwarmend. En wat was nou de hoofdboodschap van al die mensen? U was er toen wij in de problemen zaten. Toen reageerde u, toen schreef u ons een briefje, toen kwam u langs. En nu bent u in de problemen, dus nu zijn we er voor u.
Ja.
Nou, dat is nog, daar krijg ik nog kippenvel van.
Ja, ik dat, ook.
Dat was echt, dat was hun boodschap. En een dozen vol. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat heb ik, toen ik ziek werd, dacht ik ook, ik ga niet via de zijdeur bij Hilversum weg. Ik wil als burgemeester weg op een nette manier afscheid nemen. Ik heb van 8 wijken afscheid genomen. Allemaal fantastische momenten waren dat, van cadeautjes met mooie woorden. En ik heb een centraal afscheid genomen, dus ik ben gewoon via de voordeur kunnen vertrekken. En dat is ook wel, ook de huisartsen zeiden wel tegen mij, dat ze in die tijd wel eens problemen hadden. Dat ze dachten, die broertjes, die is maar met één ding bezig. Die wil weer terug naar zijn werk. Maar die man is ziek, die moet eerst herstellen. En dat was niet aan zijn verstand te krijgen. Nou, dat is gelukkig iets beter afgelopen dan ze misschien in het ernstige scenario rekening hadden gehouden. Maar het was wel de situatie zoals het was. En met mijn trainer, die dus ook mij geholpen heeft om dat proces van acceptatie, dat er ook nog wel zoals jou in je vraagstelling, dat er ook nog best een leven mogelijk is. Ook al heb je dan te dealen met die handicaps die je hebt. Nou, dat merk ik nu inmiddels. Maar dat kost tijd. Kost meer tijd dan ik ooit had voorzien.
Ik denk dat al met al toch een heel hoopgevend verhaal is geworden. Ja. Van je kunt er doorheen komen. Je moet er wel wat voor doen.
Ja, het kost wel wat tijd.
Het kost wat energie. Zijn er nog dingen die jij per se wil zeggen?
Nou ja, dus het is dus mogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn les die ik elke dag weer ervaar.
Ja. Je ook hebt overgebracht in feite. Dus,
het kan als je daar de goede mensen om je heen, de goede adviezen, maar ook vooral je eigen positie serieus neemt. En zegt, bepaalde dingen kunnen niet meer, dus verleg je accent. Vind je jezelf opnieuw uit, dat is eigenlijk toch wat er gebeurd is.
Ja, dat is het
ook. Stel nieuwe doelen die je wel kan bereiken. Nou ja, en dan kan je toch nog een gelukkig leven hebben.
Mooi. Ik ga afsluiten. Pieter Broertjes, dank dat je me hier wilde ontvangen. En dank dat je al je persoonlijke ervaringen wilde delen. Ik wil je nog heel veel geluk wensen in de toekomst. Ik hoop dat Parkinson zich een beetje gedraagt en een beetje op de achtergrond blijft.
Monster.
Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Tot zover mijn gesprek met Pieter Broertjes. Wil je meer afleveringen van Enna Gooi Spreekuur terugluisteren? Ga dan naar ennagooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn we er weer met een nieuw spreekuur. Ik wens je een heel fijn weekend.